Mooi kruis op je t-shirt, wauw. Je wil zeker opvallen. Nee, dat is jouw vader, dat is niet geloven. Het is, Ja, ik begin even met wat dingen die niet op de tape komen. Dus als je het wil horen, dan moet je het nu horen en niet straks. De meeste van jullie weten ondertussen wel het hart van God de Vader als daar liefde is. En dus daar wil ik vanmorgen mee beginnen. Want we kennen dat wel, zo, dat gezegde zo vader, zo zoon, zo moeder, zo dochter. Dat geldt ook in het hemels koninkrijk. En dat koninkrijk wat in de hemel is, dat is gelukkig op de aarde gekomen. En een van de dingen die ik enorm waardeer is het boek Johannes. Daar staat heel veel over God de Vader in. Als ik het goed heb gehoord, ik heb het zelf niet geteld, maar iets van 100 keer spreekt Jezus of de schrijver Johannes over God is een vader. En wat ik ook zie in de christelijke wereld, maar ook in de moslimwereld, in de joodse wereld, er zijn heel veel profeten die spreken over God. Ze hebben iets van God gehoord, maar niet alles. Niet alles is duidelijk geworden. Alleen Jezus, daar staat in Johannes 1, die was bij God. Er staat over geen één andere profeet dat hij bij God was. Maar Jezus was bij God. En dan staat er ietsje verderop dat hij het woord van God is. Jezus is het woord van God. En hij is naar de aarde gekomen. En hij spreekt wat God eigenlijk bedoeld heeft. Nou, als ik wil beginnen met wat is nu het koninkrijk van God? Dan begin ik even in Johannes 1, maar ook in Genesis 1. Daar zien we heel duidelijk wat de bedoeling is van God de Vader. Welke woorden spreekt hij over jou? En het eerste wat hij doet is eigenlijk, hij geeft je een identiteit. Hij vertelt wie jij in zijn ogen bent. En dat is zijn schepping. Je bent gemaakt in zijn beeld. Dus als je heel goed wil beseffen wie je bent, dan is de beste plek, hè, dat is wat je 's ochtends ook doet, je kijkt in de spiegel, dan zie je jezelf. Maar als je geestelijk wil weten wie je bent, kijk naar God. Wie is God? Want als je hem herkent en hem ontdekt en wie hij is, dan ontdek je ook heel goed wie je zelf bent. Want je bent gemaakt naar het beeld van je vader. En als God ook een moederhart heeft, dan ben je ook naar zijn moederhart gemaakt. Ik spreek heel veel over het moederhart van God, vooral bij moslims. En dan zie je, dat kennen ze helemaal niet. Maar dat God zegt dat heel duidelijk. Hij heeft dat vaderhart, maar ook het moederhart. Nou, dat is een andere keer. Nou, waar begint het? Jezus leerde op de aarde de woorden van God. En hij leert ze niet alleen aan zijn discipelen, maar hij doet het ook voor. En hij zorgt ook dat ze het toepassen. Dus als wij in het koninkrijk van God krachtig willen worden, dan is het ontzettend belangrijk om te leren luisteren naar wat zijn nou de woorden van God. En wat nog beter is, dat je ze uitspreekt. Ik heb geleerd in mijn leven, en dat doe ik niet heel religieus, dat ik erbij zeg welke tekst het is of zo, maar ik heb geleerd om in alle omstandigheden eerst te luisteren wat zegt God eigenlijk. Nou, ik ben niet zo'n hele goede luisteraar, ik heb propjes in mijn oren geestelijk. Dus ik moet er soms nogal wat moeite voor doen en soms duurt het wel eens 2 of 3 maanden voordat ik een antwoord krijg. Maar mijn hart is erop gericht om te weten wat God zegt in elke situatie. En of dat nou op mijn werk is, of dat nou thuis is met mijn kinderen of met de buren die een probleem maken, ik wil weten wat God spreekt. En dat voorkomt heel veel problemen in onze wereld, als je dat doet. Wat zegt God? Wat zijn de woorden van God? Nou, een vader, een geestelijke vader en een geestelijke moeder, als die richting aan de kinderen willen geven, die moeten die woorden kennen. Die moeten dus bij de vader zijn, bij God de vader zijn, om die woorden te kunnen horen en door te geven. Want het zegt in de Bijbel dat zijn woorden, daar zit leven in. Als je wil dat je kerk tot leven komt, begin woorden van de Heilige Geest, van God de Vader, te spreken aan elkaar. Naar buiten toe, in de buitenwereld waar je bent. Want dat brengt leven. Als het koninkrijk niet groeit in jouw omgeving, dan zou ik willen beginnen met, ga nou eens Gods woorden horen voor de mensen waar je mee omgaat. Als je geen succes hebt, als je dat heel graag zou willen en je bent teleurgesteld, begin daar eens. Begin eens te zoeken, wat zijn nou de woorden van God voor mijn omgeving? Het gekke is, ik loop er steeds tegenaan, het gebeurt steeds. Ik kom net terug uit Duitsland en daar waren we met 4 mensen. Ik was daar 1 van. En ik had een nieuwe zakenman ontmoet. En die vertelde zijn ellende. Zijn huwelijk was kapot. Zijn kinderen wilden hem niet meer zien. Zijn bedrijf deed het niet meer. En hij vertelde waarom dat was gekomen. Maar ik voelde diep in mijn hart, gelijk al, wat God tegen mij zei. Van heel vroeger is het al fout gegaan. Dat wist ik niet. Maar God sprak die woorden. En ik wilde als een geestelijke vader voor hem worden. En dat betekent dat ik dus gewoon tijd moet hebben om Gods woorden te horen en tegen hem te spreken. Dus goed, we hebben 2 dagen apart genomen. Oeh, dat gaat bijna goed. We hebben 2 dagen apart genomen om gewoon naar hem te luisteren, naar zijn verhaal te luisteren. En gewoon. En op een gegeven moment, halverwege de dag, toen kwam de kindertijd. En hij vertelde dat hij 4 jaar oud was toen zijn vader en moeder hem verlaten hadden. Nou, dat is precies waar alle ellende geboren is. Een poosje later, 4 jaar later, had zijn vader tegen hem gezegd, toen hij weer terug was gekomen, je bent niet mijn zoon. Dus hij had, en ik kan nog wel een uur doorgaan wat er allemaal over hem uitgesproken is. En die woorden, die vormen jou. Dus elk woord, positief of negatief, vertelt iets over wie jij bent. Dus als je heel veel negatieve woorden gehoord hebt in je leven, of niks gehoord hebt, dat is net zo erg. Ik denk dat ik gewoon in mijn jeugd gewoon weinig van dat soort woorden gehoord heb. Ter bevestiging. Ze werden niet uitgesproken. Dus niet uitgesproken woorden hebben ook een effect op je. Dus al die woorden die tot jou uitgesproken hebben vormen wie jij nu bent. Nou, een geestelijke vader en een moeder, en ik ga je straks vragen of je dat bent, of misschien wil je dat wel worden. En dat betekent niks anders dat je in je leven iemand zoekt of meerdere mensen zoekt waar jij zo'n persoon voor wil zijn. Waar jij een vader of een moeder voor wil zijn. En deze gemeente wil graag groeien, hoop ik. Dat hoop ik, met mijn hele hart. Dus dat zeggen we al jaren, we moeten groeien. Nou, groei komt alleen als je een geestelijke vader en moeder wil zijn. Dat je bereid bent om iets van je tijd aan iemand anders te geven. En zeggen, joh, ik ga voor jou woorden uit de hemel horen. En ik ga je helpen. Ik ga je bemoedigen. Ik ga je opbouwen. Nou, Jezus deed dat. En het eerste wat Jezus deed met deze kennis, hij ging mensen zoeken. Mensen die hem konden volgen. Lucas 9, vers 1 en 2. Lucas 10, vers 1 en 2. Daar staat dat Jezus kiest mensen uit. Er staat, Jezus koos ze uit. Toen ik dat las, toen dacht ik van, ik dacht altijd dat ze mij uit moesten kiezen om mij te volgen. Nee, Jezus koos mensen uit en hij zei, volg mij maar. Het was dus zijn keus. Hij wist wie hij zou gaan bediscipelen, heet dat zo mooi. Hij wist, die mensen die wil ik achter mij aan hebben. Die zijn door God uitgekozen, aan mij gegeven. En die mag ik in de volgende 3 jaar, mag ik die met alles wat ik heb beïnvloeden. Nou, niet iedereen zal dat op deze manier kunnen en willen doen. Maar je kunt het op zijn minst proberen. Dat je iemand, 1 persoon misschien, of 2 of 3. Dat je denkt van, die wil ik iets van het koninkrijk van God laten zien. Nou, we gaan vandaag kijken van, wat deed Jezus eigenlijk allemaal met die mensen? Het is trouwens niet een nieuw begrip in de Bijbel wat Jezus deed, want Mozes deed het. Die had Jozua die achter hem aanliep. Als hij de tent inging met God de Vader, dan ging Jozua mee. Elia deed het. Elia die zocht op een gegeven moment een man. Hij vond Elisa en zei, kom volg mij maar. Paulus deed het. Paulus had een heleboel. Ik heb er 22 geteld. Dus overal waar hij kwam in de gemeente, zei, kom maar, ga maar met me mee. En waarom deed hij dat? Omdat hij het principe van Gods scheppingsorde goed begreep. Want alles wat levend is, kijk maar in Genesis 1, 2 en 3. Alles wat levend is, vermenigvuldigt zichzelf. Dus mijn vraag is, ben je levend? Vermenigvuldig je jezelf? Zeg je, ik ben net christen of ik ben amper christen. Dat maakt me helemaal niet uit. Want je ziet in de natuur, alles wat net begint te bloeien, dat heeft al zaad in zich om te vermenigvuldigen. Gelijk al. Dat zit er al in. En de een doet er veel langer over, een kokos, kokosnootboom, die doet er heel lang over voordat hij kokosnoten heeft. Maar er zijn er ook die het heel snel doen. Nou, ik weet niet wie jij bent, maar het gaat erom, ben jij bereid? Zit je hier ook met het idee van, ja, ik zit hier niet alleen om te luisteren, ik wil er ook wat mee doen. Dus het hele principe van Gods Koninkrijk is, ben je ervan op de hoogte dat jij gemaakt bent om jezelf te vermenigvuldigen? Vaders, ik ga spreken over de vaders, die kennen Jezus. Ik ga spreken over de moeders, ik wil die vooral niet vergeten. Ze kennen Jezus, maar ze spreken ook zijn woorden. Het gaat er niet alleen om dat wij Jezus kennen. Theo zei, dat doen we een heel leven over, ben ik met hem eens. Maar wat ik geleerd heb van Jezus, dat spreek ik dat ook naar andere mensen. Ik spreek heel veel over het woord wat ik ontvangen heb. Ik spreek heel veel over dingen die ik meegemaakt heb met Jezus, naar mijn kinderen, naar mijn vrouw, naar de mensen om me heen. En dat doe ik echt niet de hele dag, want ik heb ook heel veel plezier en dan praat ik er niet over. Maar ik probeer in mijn leven de principes die ik geleerd heb gewoon te delen. Te pas en te onpas, of mensen christen zijn of niet christen zijn, ik deel het gewoon. Ik zal je een klein voorbeeldje geven. Ik was in een supermarkt en iemand vergat wat aan te slaan, even de cashière, en ik betaalde veel te weinig. Ik zei, dat klopt niet. Ik wil eerlijk zijn. Ik heb van God geleerd om eerlijk te zijn. Dus ik zeg, dat klopt niet. Je bent niet vergeten. Nou, zei even, oh ja, 22 euro, dat staat er niet op. Ik zei, nou, dan moet ik nog even bijbetalen dan. Maar dat zijn ze helemaal niet gewend. Ik kreeg van iemand zwart geld voor onze stichting. En natuurlijk wil ik graag geld hebben. Maar na 3 keer dacht ik van, ja, dat klopt gewoon niet. Ik zei, joh, je beduvelt de boel, je beduvelt de belasting. En had een heel mooi verhaal dat hij geld aan God gaf. En dat hoefde de belasting niet te weten. Want hij had het zwart verdiend. Maar het ging allemaal naar God toe. Ik zei, ja, dat weet ik wel. Het is ook heel fijn om jouw geld te krijgen, maar iets klopt er niet in je leven. En toen vertelde hij dat heel veel van zijn mensen gewoon altijd, ja, hem bestelen. En dat ze veel te snel weggaan en zijn principes meenemen en ergens anders beginnen. Ik zeg, vind je het gek? Want wat jij doet, dat doen zij ook. Je bent niet eerlijk. Ja, maar dan kan ik minder weggeven. Ik zeg, nou ja, so what? Maar ik geloof, als jij in het licht leeft, dit zijn woorden van God. Dat heb ik zelf geleerd. Want ik beduvelde ook iedereen. En ik dacht echt van, nou, niemand had het in de gaten dat ik aan het liegen was. Dat zag toch niemand. Weet je, maar toch zijn het principes die Gods Koninkrijk in zich hebben. Het zijn woorden van God die tot mij gekomen zijn, die ik met anderen wil delen. Ik zeg niet dat het in de Bijbel staat, maar het zijn wel de principes van de Bijbel. Het zijn wel de woorden uit de hemel die op de aarde komen. En het werkt, ik garandeer je. Dat is het eerste. Ze kennen Jezus, geestelijke vaders en moeders kennen Jezus, en zij spreken zijn woord. En dan bedoel ik niet bijbelteksten uit je hoofd leren en aan iemand doorgeven. Ik bedoel het levende woord wat jij ontvangen hebt als kind, als ouder, in een bepaalde situatie. Dat is een levend woord en dat geef je door. Dat zijn de principes die je hebt geleerd. Geestelijke vaders en moeders, en daar ontbreekt het enorm aan in onze Nederlandse kerken, weten waar ze naartoe gaan. En dat bedoel ik niet alleen naar de hemel. Ik ga naar de hemel, hoor ik vaak. Ja, we zijn kerk. Ja, wat heb ik daaraan dat we kerk zijn? Dat is helemaal niet de opdracht van Jezus. Dat we kerk zijn. Dat doen we wel met elkaar, maar wat ga je met die kerk doen? Wat doen jullie met deze kerk? Waarom ben je hier? Alleen om te aanbidden, wat trouwens fantastisch is. Ik word hier altijd weer opgebouwd. En er zitten hier een hele hoop studenten natuurlijk. Waarom is deze kerk hier? Waar gaan we met z'n allen naartoe? Hebben wij een visie? Geestelijke vaders en moeders. En kijk maar in de Bijbel. Iedereen die door God werd geroepen, kreeg een opdracht om iets te gaan doen. En de reden waarom we niet in beweging willen komen, is omdat we niet weten waar we naartoe gaan. Een leider, een vader of een moeder, die zoekt God en die weet waarom die geboren is. Mozes wist dat hij een volk naar het beloofde land moest leiden. Noach wist dat hij een ark moest bouwen. Abraham wist dat hij naar het beloofde land moest gaan. Hij wist niet waar het was, maar hij ging in ieder geval op weg. Dat vind ik het mooiste voorbeeld in de Bijbel van geloof. Hij wist niet waar het was. Hij wist niet dat het 5000 kilometer op zijn kameel was, maar hij ging. En Sarah die zat waarschijnlijk de hele weg te zeuren. Van waar gaan we nou naartoe? Ja, we gaan naar een beloofde land. Maar waar is dat dan? Ja, dat weet ik ook niet. Maar hij ging. Weet je, zo is het in mijn leven heel vaak gegaan. En dat heb ik mijn kinderen geleerd. Wat gaan we dan doen? Ik zeg, ik weet het niet, maar ik heb het idee dat we die kant op moeten. Maar waar komen we dan uit? Ja, dat weet ik ook niet. Maar ik ga wel. Ja, maar we hebben geen geld. Ja, dat weet ik. Dat heb ik heel vaak niet gehad. En toch ga ik. Toch neem ik het initiatief om in Gods geloof, wat hij in mij gelegd heeft, te gaan wandelen en iets in beweging te zetten wat nog niet in beweging gekomen is. Ik heb in mijn kerk heb ik dat vaak meegemaakt. Dan hebben we een bijbelstudie afgekondigd. We gaan praten over het koninkrijk. Er komen twee mensen. Ja, laten we het maar aflassen. Ja, dat zit niet in mijn systeem. Al ga ik voor één persoon. Want die ene persoon is het waard om datgene wat ik van God gehoord heb te horen. En die ene persoon, die kan ik zo beïnvloeden. Die kan ik de woorden van God geven. Ik kan hem richting geven. Zeggen, daar gaan we heen. Dus ik zei tegen die zakenman gisteren, ik zeg, joh, ik ben hier met een droom. Wat is jouw droom? Ja, hij had een droom. Dat heeft hij verteld. Ik zeg, ik ben ook met een droom gekomen. Ik zou heel graag 6 zakenmannen de volgende keer willen zien. Wie zit er op die 5 stoelen als we bij elkaar komen? Ik ken er niet één, zegt hij. Voordat ik bij het vliegveld was, hadden we al 3 namen. Waarom? Omdat ik als vader richting geef. Ik zeg, dit gaan we doen. Het zet iets in beweging. Voordat ik de auto uit was, was er iemand die zei, ik ken een zakenman die heeft wel 300 contacten. Ik zei, dat is te veel. Die passen niet in de ruimte. En dat is ook te veel voor mij. Ik heb er maar een paar nodig. Wat is je visie? Persoonlijk in je leven moet je die hebben. En als je hem niet weet, dat geeft helemaal niks. Maar zoek. Matteüs 6, zoek mijn koninkrijk en je zult het vinden, staat er. En soms is het jaren zoeken voordat je het echt gevonden hebt. Maar als je zoekt, dan ga je het vinden. En dat is wat een vader zijn kind leert. Samen zoeken. Nou, ik heb een dochter gehad, Lois. Zij is fantastisch. Ze heeft alleen een probleempje, vooral toen ze klein was. Ze vindt het heel moeilijk om te kiezen. Dus als je zoekt, maar je weet niet wat je moet kiezen. Ik weet nog die eindeloze rij schoenenwinkels die we samen doorgegaan zijn. En alle schoenen waren mooi. En ik zeg, ja, toch moet je kiezen. Ja, ik zeg, maar ik weet niet wat ik moet kiezen. Ik zeg, oké, van die 20 winkels kiezen we de 5. Dus we gingen naar 5 winkels waar dan de echte schoenen zouden staan. Uiteindelijk werden dat er natuurlijk 2. En toen werd het er 1. En toen waren er nog 10 soorten die ze kon kiezen. En toen werden de 5 aan de kant gezet. En uiteindelijk werd de schoen na 2 uur gevonden. En nu gaat het veel beter. Waarom? Als vader wil ik mijn kind leren om te kiezen. Een richting te kiezen. En misschien kies je de verkeerde richting. En daar zijn vaders ook weer voor. En moeders ook weer voor. Om te troosten als het de verkeerde richting was. Daar kom ik zo nog even op. Ik loop vooruit. Ze weten waar ze naartoe gaan. De derde. Vaders en moeders. En ik hoop echt, degene die al vader en moeder zijn, dat je dat echt doet. Die vermenigvuldigen zich door samen te zijn. In het natuurlijke gebeurt dat natuurlijk zo ook. Je kunt geen kind krijgen als je niet samen bent. Als je geen seks hebt, zou ik maar even zeggen. Dan krijg je geen kind. Dat weten de meesten, hoop ik. Maar geestelijk is dat precies zo. Het woord van God kan er wel zijn, maar het moet een landingsplaats hebben waar het in het hart komt en waar het samen versmelt tot een geestelijk kind. Ina en ik hebben dat als doel in onze familie gezet. Wij willen dat ons thuis een thuis is voor iedereen. Onze kinderen vroeger, wij woonden in een katholiek gebied en heel veel katholieke en protestantse ouders zeiden, je mag niet met de katholieken spelen. Dat mag niet. Ik zeg, doe maar wel. Waarom? We hebben een thuis. Oh ja, maar die zijn van gescheiden ouders. Speel daar maar niet mee. Neem ze mee. Laat ze maar komen. Oh, en daar worden ze geslagen thuis. Neem ze mee. Neem ze juist mee. Want ze hebben het nodig. Mijn thuis is een thuis voor iedereen. We hebben Iraniërs in huis te logeren gehad. We hebben Afghanen in huis te logeren gehad. Mijn schoonmoeder, nu doet ze dat gelukkig niet meer, zei tegen mijn vrouw altijd, buitenlanders moet je vooruit kijken. Dat zijn vieze mensen. Dat zei ze. En kun je voorstellen hoe mijn vrouw het verschrikkelijk vond dat ik al die buitenlanders bij ons in huis wilde hebben? En dan moet je nou eens kijken hoe wij ervan genieten. Wat een geweldige mensen. Maar het zit in woorden, komt het in je hoofd wat je niet moet doen. Daarom heb je woorden van God nodig om te horen wat je wel moet doen. En om al die woorden eruit te krijgen, moet je bij God zijn, zodat het erin komt. Ons huis is een thuis en ik heb een best wel druk leven, dus voor ons is het niet altijd even makkelijk om zoveel mensen over de vloer te hebben. Maar toch hebben wij gezegd, laat ze komen. Laat ze maar bij ons zijn. Laat ze maar het koninkrijk ademen. Dat is wat Jezus deed. Hij gaf niet alleen bijbelstudies. Een hoop mensen denken dat Jezus constant de hele dag bijbelstudies aan het geven was. Dit moet je doen en dat moet je doen. Nee, hij zei, volg mij maar, wees maar bij mij. En reken erop dat ze feest hebben gehad. En lol, en verdriet, en pijn. Hebben ze allemaal gedeeld met elkaar. En dat doe je in huis. Waar je woont, waar je bent. Dus ik vind connectgroepen geweldig. Dat is waar iets kan beginnen. Maar als je daarna niet bij elkaar thuis komt, mis je iets. Dan mis je de echte connection. Want er zijn nog steeds mensen die één keer in de week naar de connectgroep, of twee keer, hoe vaak doe je het? 1 keer in 14 dagen of zo. Dan ga je naar de connectgroep en daarna, wat dan? Ben je dan echt geconnect? Het leven zit in relaties. En het echte leven gaat bloeien als je mensen opneemt. Wij hebben heel vaak mensen in huis opgenomen. We hadden een heel klein huis, net zoals Petra en Theo vroeger met 6 kinderen. Ik snapte Theo helemaal niet dat hij daar nog weer kinderen bij in huis nam. Ik dacht dat hij gek was. Maar hij deed het. Maar toen dacht ik later zelf, deden wij dat ook. Wij hadden ook een zolder met een kieren dat de wind doorkwam. Die hebben we gewoon helemaal dichtgeplakt, zodat we iemand op konden nemen die gewoon geen thuis had. We hebben het eigenlijk ook gedaan. Alleen was ik het vergeten. Het was zo gewoon, zo normaal eigenlijk, dat je er niet aan denkt. Het koninkrijk staat mensen toe bij jou te komen om als een vader of een moeder voor die persoon te zijn. Nou, daar hoef je niet voor getrouwd te zijn. Als je student bent, kan je ook iemand op je kamer uitnodigen die een nood heeft. Gewoon om bij je te laten zijn voor een poosje. Wat gebeurt daar als je bij elkaar bent? Dat is wat Jezus doet. Hij laat zien hoe de vader over hem denkt. Vaders en moeders geven allereerst liefde. Een van de dingen die ik moest leren was dat dit woord liefde waar we hier over praten is onvoorwaardelijk. Ik had wel liefde, maar met heel veel voorwaarden. Mijn dochter Esther is daar een getuige van geweest. Ik had allemaal voorwaarden. Ik weet nog, 1 keer kwam ze thuis, was 10 jaar oud en ze had een vriendje. Ik zeg, doe nou niet zo raar, je bent pas 10, dat doe je toch niet? Dus ik had gelijk een voorwaarde aan mijn liefde. En ik zeg, ik wil het echt niet hebben. Ik overdrijf even een klein beetje. En mijn vrouw gelijk tegen mij, dit gaat nou niet. Het is niks. Ik zeg, jawel, het is wel wat. Het is een vies ventje. Het is mijn dochter. Ik ben even heel eerlijk. Maar mijn dochter sprak 3 dagen niet meer met me. Want ze vond het helemaal niet leuk wat ik zei. En ze had gelijk. En ik bad ook, Heer, o God, verander haar hart. Ken je die gebedjes? Verander haar hart 3 dagen lang. En God zei tegen mij, Piet, Romeinen 2, waar jij een ander in oordeelt, word je zelf in geoordeeld. Ik snapte er helemaal niks van. Wat bedoelt God daar nou mee? Ik had mijn vader geoordeeld. Toen ik 10 was, had ik allemaal regels meegekregen. Hoor je het? 10 jaar oud. Nu had ik een dochter, was ook 10 jaar oud. En ik verafschuwde wat mijn vader met mij gedaan heeft. Ik mocht op zondag mocht ik niet op de racefiets fietsen. Wel op een gewone fiets. Ik snapte het verschil niet, maar het was een sportfiets. En je sport niet op zondag, dat was de regel. En ik vond dat verschrikkelijk. Toen Arts Schenk en Kees Verkerk wereldkampioen werden, mocht ik niet kijken, want het was op zondag. Wij gingen naar Zwitserland en wij hadden een huisje aan het meer, 5 meter tussen ons huis en het meer. Maar op zondag mocht men meteen niet nat worden. Ik haatte de wet. En ik dacht, dat ga ik echt nooit doen. Dat is een oordeel. Ik oordeelde mijn vader. En dat oordeel kwam terug. En Piet zegt, of God zei tegen Piet, onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijk. Dus ik ben naar mijn dochter toe gegaan, ik heb vergeving gevraagd. En in 1 keer was haar oor open. Dus je bent fout, pap.
ja, ik ben fout. Echt waar? Ik zeg, ja, echt waar. Ik heb een voorwaarde aan mijn liefde. En die trek ik vandaag in. En het is prima wat je wil. Zij heeft die jongen nooit meer gezien. Dus het werkte in een zekere zin wel. Maar ik weet dat het niet altijd zo. Het tweede wat ze doen, vaders en moeders, die geven hun kind waarde. Ik ben de afgelopen 10 jaar, en ook in onze stichting, waardes zijn zo ontzettend belangrijk. Wij hebben 5 waardes in onze nieuwe stichting. En wij praten daar constant over. En je ziet in alle bedrijven, alle dingen die we opzetten, zie je de waardes terug. Hoe ga je met elkaar om? Leiderschap. Wij zijn een stichting die noemt zich Village of Peace. Peace is onze waarde. Hoe krijg je peace? Hoe krijg je vrede? Door elkaar te vergeven. Waardes zijn zo belangrijk. En een kind dat zich waardig voelt. Ik weet nog, één keer op een dag kwam mijn dochter thuis. En er was een jongen achterop gesprongen. En ze zei, rot op, zei ze tegen hem. En dat had ze niet van mij geleerd trouwens hoor. Ik zeg, maar waarom deed je dat? Hij zei, ik wil die vent niet. Ik zeg, maar waarom dan niet? Ja, ik ben gewoon, ja, ik geef me niet zomaar aan elke jongen die mij wil hebben. Ze had waarde. Voeden wij onze kinderen zo op. Dat je waardig voelt. Dat je niet meer zo aan iedereen moet geven. Ik lees en ik zie dat gewoon in onze tijd zo makkelijk gebeuren. Je geeft je zomaar weg. Of ben je waardevol? Ben je een parel in Gods ogen? Heb je een bestemming waar God je voor geroepen heeft? En wil je je daarvoor zelf apart houden van de wereld? Waarde is heel belangrijk. En dat is wat Jezus doet. Bestemming. Bestemming en waarde liggen heel dicht bij elkaar. Maar bestemming betekent dat je weet waar je voor geroepen bent. En misschien als je jong bent, hier zitten heel veel jonge mensen, dan weet je misschien nog niet helemaal. Maar ik weet toen ik 13 jaar oud was, of nou, eerder al, 12, toen zat ik in, tegenwoordig heet het groep 8, klas 6. En mijn meester die vertelde een verhaal over Afrika en zending. En oh man, dit is wat ik wilde. Ik wilde echt naar Afrika, zo'n witte hoed op, jachtgeweer, op een olifant, naar de stammen van Afrika. Ik ben er nooit op die manier naartoe gegaan. Ik zit nu in Afghanistan. Maar toen al begon God tegen mij te zeggen, Piet, hier roep ik jou voor. En voor een ander kan dat zijn automonteur. Voor een ander kan het zijn, ik wil echt een supergoeie moeder zijn. Zoals mijn vrouw, die heeft altijd geloofd, ik wil apothekersassistent worden. Ik snap niet wat ze daarmee heeft, maar ze vindt het helemaal geweldig. Iedereen heeft iets waar hij voor bestemd is. God heeft dat al bij de geboorte helemaal in jou gepland. En als je dat gaat doen, dan word je ook blij. Een hele hoop mensen die iets doen waar ze niet blij van zijn, dat is niet leuk. God heeft jou iets, een talent, gaven gegeven, maar ook een bestemming. Als je daarin in gaat, dan voel je gewoon, ik kom op mijn plek. Ik voel me thuis. En voor de een is dat inderdaad met je handen iets doen en voor de ander, zoals met mij, iets met je mond. Ik vind het heerlijk om te praten, ik word er niet moe van. Ik kan door blijven gaan, ten koste van jullie. Vaders en moeders, en ik geloof echt dat dat een taak is die God geeft, voeden op. En dat bedoel ik dus niet, en dan heb ik het over geestelijke opvoeding, dan bedoel ik het dus niet met je geeft kennis door. Ik heb mijn zoon, totdat hij de deur uitging, 25 jaar lang geprobeerd de deur achter zijn gat dicht te doen. En dat is niet gelukt. Hij bleef altijd hetzelfde doen. Ik moet ook nog een ander grapje vertellen. Dan blijft het ook nog gezellig. Mijn zoon die had vaak proppen in zijn oren. Dus de muziek ging ook altijd wat harder dan wij wilden. Ken je dat? Ja. Bij Petra thuis gebeurt dat, hoor ik al. Nou, goed. Toen had je nog niet allerlei middelen om dat geluid te verzachten. Maar goed, heel vaak ging die radio te hard. En dan was het, David, zet dat ding zachter. Maar goed, dat gebeurde niet 1 keer in de week. Maar iets vaker dan 1 keer. Maar op een gegeven moment, ik geloof dat ik onder de douche stond of zo. En mijn vrouw die zegt, Piet, dit is een steengoed nummer. Zondagochtend 7:30. Dit moet je horen. Dus zei ik dat geluid keihard aan. En ja hoor, 3 minuten later stond de buurman in zijn ochtendjas. Zijn jullie nou helemaal... En de kinderen boven aan de trap, die lagen helemaal dubbel. Vooral David. Want mama had het gedaan. Ja, zo word je teruggepakt. Hè. Maar voeden op. Opvoeden betekent dat je een kind ook echt iets wil leren wat ze in praktijk kunnen brengen. Dat is opvoeding volgens mij. Je leert ze iets. Je leert de waarde, de bestemming, maar ook gewoon hoe je met elkaar omgaat. Je leert wat goed en kwaad is. En dat is geestelijk ook zo. Het is niet alleen maar met elkaar heel hard bidden of zo. Het is ook heel concreet werken aan je karakter. En dat vinden we niet leuk. Ik vind het altijd heel vervelend om te doen. Als ik iemand discipel en hij leeft in overspel om te zeggen, joh, volgens mij is dat niet goed wat je doet. Daar moet je echt even iets aan doen. En ik kom heel veel van die mensen tegen. En ik help ze, ik veroordeel ze niet. Maar ik help ze om uit hun oude levenspatronen te komen en in het Koninkrijk van God, Gods regels te volgen. Gods principes te volgen. Opvoeden is lastig. Vooral in deze tijd, want je wilt toch zeker zelf bepalen wat je allemaal wil. Nou, je hebt de vrije keus, zegt de Bijbel. Maar wil je God zegen en wil je zijn bestemming vinden, dan is het heel belangrijk dat je gewoon in het woord van God gaat leven. Dat je het gaat doen en toepast. En als wij als kerk willen groeien, denk ik dat dit heel belangrijk is om dat te doen. Vaders en moeders vergeven hun kinderen. Dat is een van de dingen die vind ik soms lastig. Vooral als ze dingen doen waar ik het niet mee eens ben, dan vind ik het best wel, of ze kiezen iets wat ik niet fijn vind, dan vind ik het lastig om te vergeven. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik vind vooral mijn vrouw het vergeven, vind ik het allermoeilijkste. Want die heeft ook altijd gelijk. Hebben jullie dat ook, mannen? Dat is echt zo irritant. Gelukkig gaat het nu wat beter, want ze doet soms wel eens iets fout. En ze geeft dat ook toe. Dus het gaat iets beter met mij. Maar ik vind het echt heel moeilijk. En wat nog moeilijker is, als ze iets fout gedaan hebben, ze een nieuwe kans te geven. En niet, ik weet nog, we kregen een schoonzoon in onze familie, Maarten, en dat is een wilde bras. En die leende de zoon van mijn auto en de eerste de beste keer vloog hij tegen de vangrail, hele auto totaal los. Snap je hoe moeilijk het is om hem volgende week weer de sleutel te geven? Dat is lastig. Ik bedoel even als voorbeeld, dit is echt gebeurd. Wat wij als familie hebben gedaan, want het had ook geen geld. En hij had ook geen verzekering. Dus wij moesten met z'n allen dokken. En dat hebben we ook gedaan. En we hebben hem vergeven en we hebben hem volgende week weer de sleutel gegeven. Dat is ook in het lichaam van Christus gewoon een punt van, hè, dus als iemand iets fout heeft gedaan, hij doet het weer fout en nog een keer fout, zijn we heel gauw om te zeggen, dan maar niet meer. Maar als je kijkt in de Bijbel hoeveel mensen fouten hebben gemaakt en die een second chance, een third chance en een fourth chance krijgen. Heel vaak. God is een God van vergeving en genade. En opnieuw en opnieuw. De autoriteit van de vader gaat door op de kinderen. God zegt ook, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En je ziet ook al de geestelijke leiders in de Bijbel, die leggen de zegen die zij hebben op de kinderen. Kun je je kind zegenen? Kun je je kind zegenen? Je geestelijke kind. Kun je hem vrijzetten? Of hou je alles het liefst zelf onder controle? Ik kom in de moslimwereld dit als een van de grootste problemen tegen. Vaders die blijven in hun kind bepalen wat ze wel en niet mogen. En als ze met een verkeerde vrouw trouwen, dan gaat het gegarandeerd kapot. Want ze willen het niet. Ik hoorde afgrijzelijke verhalen deze week ook weer van een man. En de schoonfamilie die wilde absoluut hem niet accepteren. En uiteindelijk is het huwelijk kapot gegaan. Die vrouw die heeft uiteindelijk de bruid eraan gegeven. Ja, nou ja, goed, ik moet naar mijn ouders luisteren. Het is een ramp. Maar in het koninkrijk is een koninkrijk van vrijzetten. Dat is wat Jezus ook doet. Hij zegt, ik zegen jullie. Johannes 20, ik zegen jullie. Ik zend jullie. Ik geloof in jullie. Het mooiste voorbeeld is Petrus. Petrus die verloochent Jezus. Een paar dagen later zien ze elkaar. En Jezus geeft hem brood en zegt, oké, Petrus, hou je nog van me? Ja, Jezus, u weet dat ik van u hou. Maar natuurlijk is Petrus, ja, maar ik heb hem net verloochend. En dan zegt Jezus 3 keer, hoed mijn kudde, zorg voor mijn schapen. Doe maar, je krijgt een nieuwe kans. Vrijzetting, autoriteit geven. En dan de laatste, en dan ben ik alweer veel te laat, Galaten 4. Dat spreekt over, wij zijn geen slaven, maar wij zijn zonen en dochters. En dat spreekt over, er is een tijd dat je als kind bent opgegroeid, maar er komt ook een tijd dat je als volwassene vrijgezet wordt. De tijd van het opvoeden is op een gegeven moment voorbij. En dan ben je volwassen en je gaat ervoor. Ik heb 4 kinderen en ik heb dat met heel veel plezier gezien. En ik vind ook dat ook mijn geestelijke kinderen zijn heel veel, die zijn veel beter geworden als ik. In bepaalde onderdelen, ik heb een aantal mensen die heb ik geleerd hoe je demonen eruit moet sturen. Nou, ze zijn 10 keer beter dan ik. Gisteren was ik bij een vrouw die heeft dat van mij geleerd. Ik zou hartstikke bang worden voor die vrouw als ik demon was. Want ze ziet ze allemaal. Nou, ik niet. Maar zij wel. En ze gaan er ook uit. Of Frans, die ik heb heel vaak gezegd, die moet doden opwekken. Nou, ik heb er nog niet zoveel opgewekt, maar hij heeft het wel gedaan. Dat vind ik geweldig. Als mijn kind, mijn geestelijk kind, iets doet wat ik niet kan. Dan juich ik. Dat vind ik geweldig. En dat is wat het Koninkrijk wil. Dat je iemand opvoedt in iets waar je misschien zelf nog niet zo heel goed in bent. Maar hij gaat erin staan. Ze doen het. En je ziet de wind in de zeilen komen. Nou, ik ben klaar. Het is nog redelijk binnen de tijd. Ik zou eigenlijk willen... Ik ga 3 vragen stellen. En ik ga 3 keer de kans geven om even te staan. Wie vindt dat hij in zijn leven mensen echt als een geestelijke vader of geestelijke moeder al gediend heeft? En je ziet echt vrucht. Er komen kinderen voort uit jouw bediening als vader en moeder. Wie zijn dat? Ga maar eens even staan. Dank je wel. Fijn dat je erkenning hebt in wat je zelf doet. Ik zou deze mensen een gigantisch applaus willen geven. Halleluja, dank jullie wel. Ik sta ook. En ik zou het fijn vinden als we jullie... Nee, blijf even staan. Ho, niet zo snel. Ik word toch niet weggestuurd, denk ik. Dus we gaan nog even voor jullie bidden. Vader, we willen deze vaders en moeders die dit al gedaan hebben. Die hebben gewoon in hun leven iemand terzijde genomen. En zeggen, joh, ik ga voor jou zorgen. Ik ga jou helpen. Ik ga jou opvoeden. Ik ga jouw bediening vrijzetten. En we willen jullie als vader en moeder, we willen jullie zegenen. En dat het aantal kinderen zich nog meer zal vermenigvuldigen. Dat jullie heel veel geestelijke kleinkinderen zullen krijgen. Die voortkomen uit jullie zonen en dochters. En we bidden ook dat jullie weer een soort opa en oma zullen worden voor degene die zo meteen gaan staan. Amen. Wie zouden dit graag willen gaan doen in het komende jaar, 2018, 2019? Dat je zegt, yes, deze preek heeft mijn hele leven gelijk geschud. Dit ga ik doen. Ga maar staan. En als er niet meer dan 10 staan, dan heb ik een lousy job gedaan. Je krijgt nog 1 minuut de kans. Nee, dit heet manipulatie. Vader, ik wil u bedanken voor deze mensen die echt ook moeite willen gaan doen om als een geestelijke vader en moeder beschikbaar te zijn. En het is wandelen op water. Misschien weet je helemaal niet hoe je het moet doen. Misschien heb je geen flauw idee waar je moet beginnen. Maar ik bid dat Gods zegen op je komt. En ik bid dat zijn wijsheid in je komt. Maar ik bid ook vooral dat de compassie van de vader zelf, als een vader of als een moeder, in jou komt. En dat je ook die compassie voelt. En dat je ook, als het ware, gestuurd wordt naar degene die bij jou horen, die aan jou gegeven worden, die jij mag gaan helpen, die jij op mag voeden, in de naam van Jezus Christus. Amen. Je mag weer gaan zitten. En de laatste, ja, er zijn hier natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, waar heeft die man het over? Je moet eens weten uit wat voor gezin ik kom. Ik heb helemaal niet zo'n voorbeeld gehad. Ik heb verdriet, ik heb pijn. Nee, dit is niet iets voor mij. Ik heb zelf ook best vervelende dingen meegemaakt in mijn geestelijke opvoeding. Ik heb een hele hoop leiders die me teleurgesteld hebben. Maar ik heb toch gezegd, ik wil van die pijn af. Ik wil niet gaan staan omdat ik pijn heb. En ik wil toch een moment vragen, is er hier iemand die zegt van, joh, je hebt nu zulke mooie woorden gesproken over het zou moeten zijn. Maar ik heb iets heel anders meegemaakt. Ik heb er pijn van, ik heb er verdriet van. Zou je dan even willen staan en dan willen we voor je bidden? Of een moeder. Dus of een geestelijke vader of een geestelijke moeder. Als je daar pijn van hebt, wil je dan gaan staan. Ik voel gewoon dat het hart van God als vader huilt voor jullie. En er zijn er nog een paar die misschien ook zouden moeten staan, omdat hun eigen natuurlijke vader of natuurlijke moeder er niet was. Of dat hij juist die dingen niet heeft gedaan die ik allemaal benoemd heb. En ik geloof dat dit een dag mag zijn dat God je heel diep wil aanraken met zijn liefde. En vooral zijn onvoorwaardelijke liefde. Ik wil bidden op dit moment dat die onvoorwaardelijke liefde door je heen gaat stromen. En dat je voelt dat vader, als een vader, maar ook als een moeder, bij jou wil zijn. En de woorden die je niet gehoord hebt, of de woorden die je pijn gedaan hebben. Dat God als vader en moeder je wil zalven met olie. Olie van zijn genezing. Dit is een moment om te beseffen dat God jou als zoon, als dochter, totaal in zijn familie opneemt. Je mag bij hem zijn. Hij wil bij jou zijn. Hij opent zijn huis voor jou, als een vader, een moederhuis. Er zijn hier een paar mensen die staan, of sommigen zitten nog. Maar ik zie dat God je eigenlijk zegt, joh, je zit in een kamer of in een hok. Toen je heel klein was. Ik zie zelfs sommige mensen gewoon zitten. De een die ligt onder een bed, de ander zit in een soort kolenschuurtje. Je bent weggeschoven. Omdat het helemaal niet fijn was. Ik zie ook iemand die heel erg gekwetst is door een geestelijke leider. Die heeft hele lelijke, harde woorden tegen je gesproken. En ik zie dat Jezus naar die plek toe wil komen. Hij komt naar dat schuurtje of onder dat bed. Of tegen dat moment dat je gewoon bestraft werd op een onrechtvaardige manier. Hij wil naar je toe komen. En hij wil zeggen, mag ik jou uit deze situatie meenemen? Wil jij niet langer meer verschuilen? Wil je de pijn die je hebt gehad niet langer meer vasthouden? Ik wil je daaruit weghalen. Omdat ik een ander doel voor je leven had dan dat je nu zelf ziet. Een andere bestemming. Ik wil je andere waardes geven. En Jezus neemt je weg uit die plek. En hij brengt je bij het hart van de Vader. Waar je rust, genezing en vrede kunt vinden. En blijdschap. En daar zegen ik je mee. In Jezus' naam. Amen.